Hallo CryptoCoiners, het is woensdag 3 november 2021, de derde podcast alweer van deze week. Het lijkt er inderdaad op dat we het ritme van dagelijkse podcasts weer beginnen terug te krijgen. Nogmaals, ik weet niet helemaal zeker of ik dit ga volhouden, maar het lijkt er voorlopig wel op. En mij bevalt dit nieuwe format eigenlijk heel goed. Ik hoop dat dat voor jou ook zo geldt. Ik heb al wat enthousiaste reacties gezien. Maar als je zit te wachten op specifieke thema's, dan kan ik je met name doorverwijzen naar de vrijdag aflevering. Dan gaat het dus niet over charts, dan hebben we het alleen maar over een specifiek thema. Maar vandaag gaan we kijken naar de charts. We blikken natuurlijk even terug op wat er gisteren allemaal werd voorspeld. Tussen aanhalingstekens, je weet, technische analyse heeft niet alles met voorspellen te maken. Wat je doet is met technische analyse, je kijkt naar de charts tot nu toe, om je een beeld te vormen van wat er waarschijnlijk of mogelijk zou kunnen gaan gebeuren. Maar iedereen die zegt, je bent aan het voorspellen, die zou misschien nog eens een keertje goed moeten kijken wat technische analyse nou eigenlijk precies betekent. Maar gisteren zijn er wel een paar dingen geroepen door mij. Onder andere zei ik, Ether zou zomaar eens een keertje in de richting van de $5,000 kunnen gaan als dit en dat gebeurt. Nou, dat is gebeurd. We zijn nog niet bij de $5,000, maar we zijn nu al hard op weg ernaartoe. Tegelijkertijd zei ik, bij Bitcoin lijkt het allemaal een beetje afwachtend te zijn. En ook daar kwam de verrassing van de week. Volgens mij nog geen half uur nadat de podcast online stond. Dus we kijken zo meteen even naar die charts. Eerst even nog een paar mededelingen. Misschien weet je dat al als je een wat langer bij CryptoCoiners rondloopt. Vanavond om 19:30 hebben we een CryptoCoiners café bijeenkomst online via YouTube. Je bent van harte welkom om daarbij te komen. www.cryptocoiners.nl/café. En we gaan het hebben vanavond over 10 eigenschappen die professionele investeerders met elkaar gemeen hebben. Misschien interessant om daar eens een keertje naar te luisteren. En we hebben vaak ook wel tijd om nog wat vragen te beantwoorden over Bitcoin, crypto, trading, beleggen en alles wat daarmee te maken heeft. Dus als je tijd hebt vanavond om 19:30, www.cryptocoiners.nl/café. Dan morgenavond 4 november om 7 uur is Helga er weer. Die is dan live aan het traden, ook via YouTube. Misschien interessant om daar eens naar te kijken. Ze maakt gebruik van de CryptoCoiners daytrade methode. En ze krijgt natuurlijk ook te maken met situaties waarin de markt zich opeens tegen haar keert. En dat dingen gebeuren waar ze op moet reageren. En hoe ze dat doet, welke systemen ze heeft, welke methodes en tactieken ze heeft om met behulp van de CryptoCoiners daytrade methode op dergelijke situaties te reageren. Dat kun je bijvoorbeeld morgenavond eens bekijken. Helga is er in ieder geval donderdagavond vanaf 7 tot 9 ongeveer. En maandagochtends is ze er ook van 9 tot 11 uur. Voor het geval je maandagochtend thuis bent, bijvoorbeeld omdat je al onder de nieuwe 50% regeling valt. 50% van de tijd thuiswerken, je weet maar nooit. En dan tot slot, als het gaat om live op 17 november, dat is nog eventjes weg. Maar dan is er een cafébijeenkomst die misschien interessant is als je in bitcloud.com geïnteresseerd bent. En in Dezo, die gedecentraliseerde munt, of eigenlijk dat gedecentraliseerde sociale netwerk. Als je daar, we hebben altijd wel eventjes een kort item over, ook hier in de podcast, als ik even naar de charts kijk. Maar als je afvraagt of dat interessant is, of je daar wat meer over, als je daar wat meer over wilt weten, of als je er al hard mee bezig bent, zoals ongeveer 1000 cryptocoins op het ogenblik, dan wil je 17 november alvast even in je agenda zetten. Nou, tot zover dat. Dan nog wat ander nieuws. Misschien ken je crypto.com wel. Dat bedrijf kom je onder andere tegen op de reclameborden en spandoeken bij de Formule 1. Daar zijn ze hoofdsponsor van geworden. En misschien ken je ze ook wel van de crypto.com Visa debitcard. Een van de eerste serieuzere debitcards. En er zijn natuurlijk nog veel meer. Daar komen we zo meteen nog wel even op terug, want ook Binance heeft zo'n kaart. Maar die crypto.com debitcard die wordt nu speciaal onder de aandacht gebracht door een Amerikaanse acteur, een superster, namelijk Matt Damon. Die heeft de eerste reclamespot al opgenomen. Die is heel goed ontvangen. Die creëert heel veel reuring, buzz, zoals dat heet. En dat merk je onder andere in de prijs van de CRO. Als je die munt hebt, bijvoorbeeld omdat je hem hebt vastgezet, als omdat je extra bonus wilt hebben voor die crypto.com debitcard, gratis Spotify, gratis Netflix enzovoort, dan heb je al gemerkt dat de waarde van je portefeuille zomaar eventjes met 12% is gestegen. Want die munt schoot opeens omhoog. Zit sowieso in de lift de laatste tijd, die CRO-munt. En dat komt dus door Matt Damon en het heeft natuurlijk nog een veel groter effect. En dat is het effect op Bitcoin. Want hij heeft het natuurlijk over Bitcoin, hij heeft het over crypto. En het is een hele mooie stunt, want dit brengt natuurlijk Bitcoin en crypto wel bij de massa. Want Matt Damon is natuurlijk niet een typische crypto-nerd. Het is iemand die gewoon de massa aanspreekt en die gewoon laat zien dat eigenlijk iedereen op dit ogenblik op een vrij makkelijke manier aan Bitcoin kan komen. En er ook bijvoorbeeld met die Visa debitcard van crypto.com mee kan betalen. Ik vond dat een hele interessante en goede ontwikkeling. Dan de vragen. Er zijn er weer flink wat binnengekomen. Ik pak er even een paar recentere uit, maar eerdaags gaan we ook terug in de geschiedenis. Want als je bijvoorbeeld een vraag hebt gesteld een paar weken geleden, of misschien al wat langer geleden, op een van onze kanalen, dan kan het zijn dat je afvraagt, wanneer wordt mijn vraag nou een keer behandeld? Ik zou zeggen, blijf gewoon volhouden. We pakken er altijd een paar interessante vragen uit. Deze is afkomstig van iemand wiens naam ik maar niet ga noemen, want die ziet er nog interessant uit, maar het begint met getikte en het eindigt op ridder en hij heeft gepost via YouTube. Interessante naam hebben je ouders je gegeven. De vraag is het nog veilig en betrouwbaar om als Nederlander op Binance te handelen door al het nieuws de laatste tijd? Ik heb daar toen nog meteen op gereageerd volgens mij van ja, welk nieuws? Ik vermoed dat je bedoelt het feit dat de Nederlandse bank Binance min of meer heeft verboden, tussen aanhalingstekens, wat natuurlijk niet zo is. Dat kunnen ze helemaal niet. Maar er is af en toe wel wat te doen om Binance, met name natuurlijk als het gaat om het heen en weer sturen van geld. Dan zeg ik erbij, dat was vroeger ook zo. Vroeger, voordat het allemaal makkelijker werd, was het eigenlijk net zo complex, tussen aanhalingstekens, als het nu is. En laten we zeggen, 1,5 jaar geleden, als je euro's op Binance wilde hebben, dan moest je dat doen via een tweede partij. Eigenlijk een derde partij. En als je euro's van Binance af wilde hebben, moest je dat ook doen via een derde partij. Nou, tegenwoordig gaat dat alweer een stukje makkelijker, maar het is nog niet zo makkelijk als het was voordat de Nederlandse bank zich er tegenaan ging bemoeien. Alleen dat wil niet zeggen dat het nu bij Binance opeens onbetrouwbaar is geworden. Uiteraard moet iedereen dat voor zich weten. Naar mijn mening is er met de betrouwbaarheid van Binance echt helemaal niets aan de hand. Ik handel nog steeds op Binance. Ik heb een significant gedeelte van mijn portfolio op Binance staan, bijvoorbeeld om nu weer mee te liften met die launchpool die nu loopt van de DAR, de Dalarna token. Daar kom ik zo meteen ook nog even op terug, want daar kwam ook een vraag over. Maar eigenlijk kun je het zelf ook wel zien. En ik heb even een voorbeeld klaargezet. Maar als je nu naar YouTube of op YouTube naar deze podcast kijkt, dan kun je ook meekijken. Dan zie je dat nu ook. Sterker nog, ik zal er even naartoe gaan nu, www.binance.com. En dan zie je als je op Binance.com kijkt, meteen al een melding van de launchpool, de DAR launchpool. Ik heb daar gisteren wat over verteld. Ik kom daar zo nog even op terug. Het gaat me nu eigenlijk even om het volgende. Ik wil je even laten zien hoeveel geld er op dit ogenblik door mensen zoals jij en ik in het totaal in die launchpool is gestopt. En je schrikt echt als je die bedragen ziet. Laten we beginnen met de dollars. Er is op dit ogenblik meer dan 2 miljard dollar in die launchpool gestoken. Dus er bevindt zich op dit moment sowieso 2 miljard dollar op Binance. Dit is weliswaar de BUSD, het is een stablecoin. Het is overigens een coin die wordt uitgegeven door Paxos, hetzelfde bedrijf van de Pax. Ook een stablecoin, tegenwoordig heet dat ding trouwens USDP, maar iedereen noemt het ding nog steeds Pax. Maar 2 miljard dollar zit er op dit ogenblik in deze munt, in de launchpool voor deze munt. En dat is alleen maar de dollars. Er is ook een BNB-pool. En je weet, 1 BNB kost ongeveer nu $550, denk ik. Er zit 10 miljoen BNB in. Even snel omrekenen, dat is bijna 6 miljard dollar. Want er zit bijna 11 miljoen BNB in. Dus 6 miljard dollar. Dus bij elkaar zitten zo'n 8 miljard dollar alleen al in deze launchpool op Binance. Dit zijn allemaal mensen, zoals jij en ik, die daar hun geld in hebben gestoken. Dat staat dus op Binance. Ze hebben niet de sleutels van die wallets die heeft Binance. Maar blijkbaar is er nog steeds door de massa meer dan genoeg vertrouwen in Binance. Want geloof me, anders zouden mensen hun geld daar niet opzetten op het ogenblik. Want je hebt nogal wat mensen nodig en nogal wat geld nodig om aan dergelijke bedragen natuurlijk te komen. 8 miljard dollar alleen even in een launchpool. En dan heb ik het nog niet over het traditionele tweede natuurlijk. Dus naar mijn mening, als je naar dit soort cijfers kijkt, is het nog steeds veilig en betrouwbaar om als Nederlander op Binance te handelen. Want zelfs als, wat ook niet gaat gebeuren, maar zelfs als Binance in Nederland zou kunnen worden verboden, ze stoppen hier, dan heb je nog steeds ruim de tijd om eventueel geld dat je erop hebt staan er gewoon af te halen. Dus wat dat betreft helemaal niks om je zorgen over te maken. We hebben dat gezien in Singapore bijvoorbeeld. Toen op een gegeven moment sprake van werd dat het grote Binance in Singapore zou worden gesloten, konden mensen gewoon hun geld eraf halen, gewoon naar een andere platform sturen als ze dat wilden. Niks aan de hand. Dus ik vind het een probleem dat eigenlijk geen probleem is. Dat wil ik toch eventjes met jou delen, getikte puntje puntje ridder op YouTube. Dan kwam er een vraag van Ludo, die kwam via YouTube en Ludo schreef: ik heb even een vraag over die DAR launchpool waar het gisteren over ging. Heeft het ook zin om mee te doen met een kleine inleg? Ik ben nog maar een beginner. Ludo, het is een hele goede vraag overigens en bedankt daarvoor. Het is een wat lastige vraag om snel te beantwoorden. Het komt op het volgende neer. Als je het geld dat je zou willen gebruiken om in zo'n launchpool te stappen, op dat moment sowieso niet gebruikt om ermee te traden bijvoorbeeld. Ja, het is gratis geld dat je krijgt. Deze launch pool werkt als volgt. Ik zeg erbij, het rendement zal niet zo hoog zijn naar verwachting, zeker niet op de korte termijn. Als het rendement dat je bijvoorbeeld bij de Lazio token launch had kunnen pakken, vorige week of twee weken geleden was dat geloof ik. Het is een stuk lager dan dat, maar het is 100% gratis geld. En het werkt als volgt. Een aantal dagen lang, bijna een maand, 30 dagen om precies te zijn, we zijn nu geloof ik een dag of 5 bezig, kun je de BUSD's die je hebt, dus de stablecoins, de dollar stablecoins, en de BNB die je hebt, kun je als je ze toch niet gebruikt om er iets anders mee te doen, vastzetten. Vastzetten tussen aanhalingstekens, want ze staan niet lang vast. Je kunt ze opnemen wanneer je maar wilt. Maar voor elk uur dat je ze vastzet, krijg je een hoeveelheid DAR toegewezen. Die DAR-token, die Mines of the Larnia-token. Die token heeft op dit ogenblik een geschatte prijs van ongeveer 2 cent. Nou, daar word je natuurlijk niet echt wild van, maar die token staat nog niet op Binance. Die token bestaat op dit ogenblik eigenlijk alleen maar in de game die er is. En die game is er eigenlijk zelfs nog niet eens, want het is een alpha-versie, een voor de beta-test lopende versie. Dus de token is er eigenlijk nog niet echt. Vanaf morgen is dat wel zo. Hij komt morgen, volgens mij om een uurtje of 9, morgenochtend, komt die token op de exchange te staan, op het handelsplatform. En dan kun je er gewoon mee traden. Dan kun je ze kopen, kun je ze verkopen. En je kunt dan dus de DART tokens die je gratis hebt gekregen, omdat je wat BUSD of BNB hebt vastgezet, die kun je meteen verkopen als je dat zou willen. Nou, wat ik gisteren ook al zei, ik zou dat niet doen. Ik zit hier zelf ook in trouwens. Ik heb wel degelijk in geïnvesteerd, want ja, die dollars en die BNB, die stonden eigenlijk min of meer werkloos gewoon te wachten. Bijvoorbeeld 's nachts, als ik toch niet aan het traden ben, nou, dan zet ik ze gewoon even in die launchpool. Dan pak ik wat gratis DAR-muntjes en de volgende dag haal ik de dollars of de BNB er weer uit en ga er weer mee handelen. Kortom, het is gewoon een makkelijke manier om het geld dat anders niks doet, gewoon voor je te laten werken. En stel je voor, je stopt wat BNB bijvoorbeeld hierin, je zet dat vast 's nachts. En de prijs van BNB stijgt 's nachts opeens met 10%. Niks aan de hand. Je haalt gewoon de volgende ochtend je BNB er weer uit en je hebt ze weer terug. Je verliest dus echt niets. Je krijgt alleen maar gratis puntjes. Dit is echt een spel zonder nieten. Tenzij je je BUSD van een andere wallet moet afhalen. Bijvoorbeeld een wallet met het ERC-20 protocol, een Ethereum wallet. BUSD kun je op het ERC-20 protocol laten drijven. Het is een token, een Ethereum token. De transactiekosten zijn dan misschien wat te hoog. Je wilt niet zomaar tientjes aan transactiekosten betalen om 20 euro aan BNB of aan BNB of BUSD over te sturen. BNB heeft natuurlijk ook zijn eigen blockchain, maar ook BNB draait nog steeds op de Ethereum token of op de Ethereum blockchain. Dus houd even in de gaten dat je transactiekosten natuurlijk wel in verhouding moeten zijn. Want en niemand weet wat die DART token natuurlijk gaat doen. Maar als je dat geld sowieso op Binance hebt staan en je doet er 's nachts niks mee, zet het even vast in die launchpool en de volgende dag heb je gewoon gratis muntjes. Nou, dan de vraag, en dat is natuurlijk een hele legitieme van Ludo. Ik heb maar een heel klein beetje. Ik ben net begonnen. Ik heb een relatief klein budget. Je zag net de bedragen al. Je ziet ze hier ook staan trouwens. Je ziet er is nu bijvoorbeeld voor ongeveer 6 miljard dollar aan BNB gesteekt. En er is voor iets meer dan 2 miljard dollar aan BUSD gesteekt. Ja, als jij daar vervolgens met $50 bij komt, je wordt natuurlijk naar rato, krijg je die muntjes. Dat zullen er dus niet zoveel zijn. Er zijn er flink wat beschikbaar. Elke dag worden er zo'n, ik geloof, 400.000 uitgedeeld of zo. Maar het aantal muntjes dat je dan ontvangt, misschien krijg je alleen maar een gedeelte van wat muntjes elke dag. Maar, en dit is iets, daar ga ik ongetwijfeld duimpjes naar beneden op krijgen. Dit is iets van, wie het kleine niet eert, is het grote niet waard. Echt niet. Ik heb altijd gezegd vanaf dag 1 tegen mezelf, en ik zeg het ook nog steeds tegen iedereen die het maar wil horen, het is superbelangrijk als je begint met investeren, als je begint met vermogen op te bouwen, als je begint serieus met geld te werken, om niet alleen te kijken naar het fantastische eindresultaat dat je misschien ooit een keer gaat halen, maar ook te kijken naar dingen die je op dit moment kunt doen om geld voor je te laten werken, om van een beetje geld meer geld te maken, ook al is het maar een klein beetje meer. En ik ga je een paar simpele voorbeelden geven. Allereerst, als je op Binance handelt, ik hoop dat je een account hebt aangemaakt. Als je al een account hebt, is dit water onder de brug, zoals de Engelsen zeggen. Maar als je nog geen account op Binance hebt en je overweegt om op Binance iets te gaan doen, doe dat dan met die CryptoCoiners link, want je pakt gewoon 20% korting op alle commissie die je betaalt. CryptoCoiners pakt ook wat van die commissie, maar jij verdient gewoon gratis geld. Elke trade die je doet, elke keer dat je wat bitcoin koopt met euro's, Elke keer dat je wat bitcoin verkoopt voor euro's, geniet je van 20% korting op de commissie. Dat is echt veel geld. Dat is gauw verdiend. En als je maar 10 bitcoin, als je maar voor 10 euro bitcoin omzet, is het natuurlijk maar een heel klein beetje korting dat je krijgt. Maar al die kleine beentjes helpen steeds weer. Trek je niets aan van al die toetsenbordkrijgers die je uitlachen, omdat je trots bent op het feit dat je 5 cent hebt bespaard. Het gaat niet om die 5 cent, het gaat om het feit dat je op een serieuze, effectieve manier, een efficiënte manier bezig bent met geld, van geld meer geld te maken. Dat is één. Dus gebruik alsjeblieft die link. En, nu het tweede, als je gaat handelen op een Binance, zorg ervoor dat de handelscommissie die je betaalt met BNB wordt betaald. De Binance munt. Dus koop een beetje BNB, zet dat gewoon op het account waar je op aan het traden bent op Binance. En je zult zien dat de commissie automatisch met BNB wordt verrekend. Krijg je nog eens een keer een extra korting. Volgens mij krijg je 25% korting op je commissie alleen maar omdat je je commissie met BNB betaalt. En als de BNB duurder wordt, gaat de hoeveelheid BNB die je betaalt natuurlijk naar beneden. En als de BNB goedkoper wordt, betaal je een beetje meer BNB. De commissie wordt gewoon altijd op de juiste manier verrekend. En opnieuw, dit is gewoon easy geld besparen. Ik hoor af en toe natuurlijk in de wandelgangen wel eens wat, ook bij Binance. En bij Binance is men me nog steeds oprecht verbaasd over hoeveel mensen dit gewoon niet doen. Mensen kopen gewoon die munten met Bitcoin en betalen de commissie gewoon door minder van een munt te krijgen. In plaats van even wat BNB te kopen en de commissie daarmee te laten betalen. Dat gaat bijna automatisch. En bespaart gewoon geld. En nogmaals, bij kleine trades lijkt het maar om een fractie van een cent te gaan. Alle kleine beetjes helpen. Nou, dan de volgende. Die airdrops, wat dit in feite min of meer is. Je krijgt gratis darmmuntjes. En Ludo, je vraag is volledig legitiem. Ik ben net begonnen. Ik heb misschien maar een klein budget. Heeft dit voor mij wel zin? Alles heeft zin. Alles wat je gratis kunt krijgen, of wat je kunt krijgen door een klein beetje te veranderen, waardoor je minder in je werkwijze, waardoor je minder aan kosten betaalt, is gewoon meegenomen. En als je nu begint te denken als iemand die op zo'n manier met geld omgaat, hoe kan ik hier wat meer uithalen of hoe kan ik wat minder betalen, ben je uiteindelijk natuurlijk de lachende derde, terwijl al die andere mensen die je nu uitlachen nog steeds lopen te worstelen. Dus absoluut, naar mijn mening, de beste praktijk die je kunt toepassen is gewoon probeer waar mogelijk gewoon het meeste uit je geld halen. Ik neem aan, zeker met de huidige benzineprijzen, dat je ook als je een auto hebt, goed kijkt waar je tankt op het ogenblik. Kun je daar gewoon een cent per liter besparen? Afhankelijk van hoeveel er in je tank gaat, scheelt je dat gewoon tussen de 30 en 70 cent op een tank. Misschien wel meer als het meer dan een cent is. En ik zou je open en eerlijk zeggen, ik doe dat ook. Ik kijk ook nog steeds. Ik hoef het niet te doen, maar ik doe het wel. Ik kijk nog steeds waar ik het gunstigst of het goedkoopst kan tanken. Het is niet dat ik de hele stad doorrij, want daar heb ik ook geen zin in. Bovendien is dat ook weer een verkeerde manier van besparen, want dan brand je natuurlijk weer op, doordat je brandstofkosten hebt. Maar als ik kan kiezen uit 3 tankstations in de buurt, dan pak ik toch de goedkoopste natuurlijk. Zonder van het geld om het niet te doen. Je kunt het maar 1 keer uitgeven. Ik geef het dan liever als fooi weg, bijvoorbeeld. Als ik ergens wat drink of wat ga eten of zo. Anders ben je 2 keer datzelfde bedrag kwijt. Dat is natuurlijk zonde. Je snapt waarschijnlijk wat ik bedoel. Het is die visie van alle kleine beetjes helpen. Maak je geen vrek, maak je niet gierig of iets dergelijks. Is gewoon de beste manier die je kunt hebben om op een verantwoorde manier zo effectief mogelijk met geld bezig te zijn. Ik hoop dat ik je vraag zo goed beantwoord heb, Ludo. Dan gaan we naar, even kijken hoor, de laatste van de 3. Naar Stefan, die stelde hem per mail, die werd doorgestuurd. Wat ik gisteren al zei, herhaal ik nog een keer. Het heeft niet zoveel zin om mijn vragen per mail te sturen, want de meeste zie ik niet eens. Een ander team beslist dan welke vragen interessant genoeg zijn. Dat is misschien niet wat je wilt. Je wilt ze het liefst stellen via kanalen zoals YouTube en Telegram en BitCloud en Twitter. Dan komen ze absoluut wel een keer bij mij terecht, want die worden allemaal verzameld, komen allemaal in lijsten te staan waar bijvoorbeeld vragen worden uitgepikt voor deze podcast. Maar de uitzondering, Stefan, ben jij op dit ogenblik. Stefan zei, ik volg de podcast nu al sinds lange tijd met grote belangstelling. Dankjewel daarvoor. Nu, zegt Stefan, wilde ik graag een kliniek gaan volgen, maar ik zie tot mijn spijt dat alles is volgeboekt. Is er kans dat er nog extra sessies worden ingepland? Kan ik me eventueel op een reservelijst laten plaatsen? Nou, om te beginnen, we hebben natuurlijk de cursus. Die bestaat deels uit video, deels uit live terugkomstsessies. Die is niet volgeboekt. Soms wel, soms zijn alle plekken voor een dag weg. Per dag worden er volgens mij 10 mensen toegelaten. Maar die kun je altijd boeken via de cursuslink www.cryptocoins.nl/cursus. Op de startpagina van CryptoCoins vind je overigens alle links. Maar er komen ook weer clinics aan. Clinics voor beginners, die worden gegeven door Helga. En clinics voor gevorderden en mensen die geïnteresseerd zijn in specifieke aspecten, zoals technische analyse en zo. Die geef ik zelf. Je kunt je nu nog niet inschrijven. Dat gebeurt uit mijn hoofd op 26 november. Het is de laatste vrijdag in november. Dat is toevallig ook Black Friday. Op die dag gaan de poorten weer open. Kun je reserveren. Ik zeg erbij, het gaat waarschijnlijk heel snel. Dit is geen verkooppraatje. Als je vorig jaar hebt meegekeken, dan heb je gezien hoe snel het ging. Sommige clinics waren binnen 5 minuten uitverkocht. We kunnen geen reservelijsten gaan maken, helaas. Maar wat we wel gaan doen, is iets dat we vorig jaar ook met veel succes hebben gedaan. Priority passes. Je kunt een tijdje van tevoren, waarschijnlijk 10 dagen van tevoren, kun je je aanmelden voor een priority pass. Dan krijg je een speciale link. Die pas is gratis, je krijgt niks thuisgestuurd, maar je krijgt wel als eerste toegang tot de link waarop je je kunt inschrijven voor clinics. Dus als je daar meer over wilt weten, houd dan vooral deze podcast in de gaten. Houd ook ons nieuwskanaal op Telegram in de gaten. Houd de website in de gaten. Enfin, overal waar je ons vindt, dan kun je zo'n priority pass aanvragen. En dan heb je als eerste toegang tot de mogelijkheid om je in te schrijven voor een dergelijke clinic. Want het aantal deelnemers bij zo'n clinic is beperkt. We komen wel met een nieuw soort clinic. De Power Clinics noemen we die dingen nu intern. Waar veel meer deelnemers mogelijk zijn. Ook voor een wat lager tarief natuurlijk. En waar alleen de mogelijkheid om vragen te stellen wat beperkter is dan bij een gewone clinic. Je kunt ook kiezen voor een eventuele Power Clinic. Komt allemaal wel. Priority Pass kun je nu nog niet aanvragen. Dat komt waarschijnlijk zo rond de 16e november ongeveer. En dan kun je op de 26e november desnoods met voorrang proberen om er toch bij te zijn, Stefan. Goed, tot zover al die vragen. We gaan naar de charts. We kijken natuurlijk eerst even naar de Bitcoin chart. De Bitcoin chart sinds gisteren natuurlijk heel interessant. Gisteren zei ik van nou, we zijn op weg. Toen keek ik naar deze candle, de candle van 1 november. We zijn misschien wel op weg naar een nieuwe trough. Als een nieuwe swing low. Inmiddels weet je waarschijnlijk wat het is als je de podcast van gisteren hebt gehoord. Als de prijs vandaag niet onder deze prijs duikt, niet onder de 59.500, dan hebben we een nieuwe trough te pakken. Maar je hebt altijd een dag extra nodig om te bepalen of het een trough was. En het was inderdaad een trough. We hebben dus nu een nieuwe. De trough die er daarvoor nog was, dat was deze. Die is inmiddels van tafel. De nieuwe trough is hoger. Dus we hebben een nieuwe low, een higher low. Dat zie je hier ook staan. We hebben dus nu een higher low. En we hebben nu ook een higher high, want tegen mijn verwachting, en ik dacht gisteren echt van, nou, het is zo rustig, er gebeurt niet veel, knalde de prijs van Bitcoin, dat zien we zo meteen op de 1 uur chart, eventjes flink omhoog. Het was trouwens niet zo spectaculair als het leek, maar het ging wel even hard. Het ging eventjes van 61.000 naar de 64.000 toe. Die hebben we trouwens gisteren volgens mij in de loop van de middag gepakt. Daarna zakte het allemaal weer een beetje, maar we zitten nog steeds aardig in de buurt hoor. 63.379 nu, het is 10:30 als ik dit opneem. En we hebben dus ook een nieuwe piek te pakken. En dat is mooi, want dat betekent dat de trend op de dagchart voor Bitcoin is omgekeerd. Hij was natuurlijk al een tijd lang behoorlijk bullish. Toen werd er even een, ja, dit noem je ook wel een pullback gemaakt. Het is wel iets meer dan een pullback overigens, want als je vanaf de all-time high kijkt, je kijkt terug, dit is 15%, dat is een correctie, dat is geen pullback meer. Daar kom ik zo nog even op terug bij Ether volgens mij. Maar die pullback tussen aanhalingstekens, daar zijn we inmiddels weer van hersteld. Nu zijn we, omdat de dagchart weer bullish is, weer op weg naar boven. En nu is de kans dat we die all-time high van 67 heen breken een stuk groter, naar mijn mening, dan die gisteren was toen ik de podcast opnam. Want toen zag het er allemaal nog relatief afwachtend uit. Maar ik vond het grandioos om te zien dat volgens mij nog geen half uur nadat ik de podcast online had gezet, die prijs opeens begon te knallen. Ik denk, dat zou je net zien. We hebben het ook wel eens meegemaakt. Dat ik zei, nou, er komt een mogelijke breakout aan. Ik zie die driehoek daar. En ja, dat betekent dat de prijs een keer gaat uitbreken, naar boven of naar beneden. En toen gebeurde dat ook een paar uur nadat de podcast online stond. En nou, het kan ook gebeuren dat natuurlijk zoals nu de markt reageert op een manier die je niet echt kunt voorspellen. Want eigenlijk wees niets erop dat opeens die uitbraak zou kunnen komen. En zoals gezegd, die uitbraak was er. Dat zie je hier op de urenchart om 10 uur. En opeens schoot de zaak omhoog. De candle van 10 uur. Ik was echt net klaar met de podcast volgens mij. De candles schoten omhoog een paar candles lang. Inmiddels is er alweer sprake van een, dit is dan een pullback. Dit zal een procent of 4, 5 zijn of zo. Minder nog, 2,7%. Dit is een pullback. Oftewel een kleine correctie tussen aanhalingstekens. Eigenlijk in technische analyse termen is een correctie een prijsdaling van 10% of meer. Een beetje afhankelijk van wie het vraagt. Sommige mensen zeggen 5%. Eigenlijk standaard wordt 10% genomen. Dat is een correctie. Nou, dit is meer een pullback die hier plaatsvindt. Een korte pas op de plaats. Wordt ook wel een retracement genoemd op die urenchart. Dus het is allemaal nu weer wat minder dan wat gisteren was. Maar nog steeds ziet het er natuurlijk prima uit. We staan nog steeds boven het bedrag waar we gisteren op stonden toen de podcast aflevering werd opgenomen. Nog even terug naar die dagchart. We zijn dus nu bullish, higher high en higher low. Dus de banden zijn ook wat dichter bij elkaar gekomen. Er zit nog steeds een mooie trading marge op. En je zou dus kunnen overwegen om als de prijs zakt, als er toch nog even een pullback komt, en in de buurt van die 60 komt, misschien in te stappen met een stoploss sell order eronder natuurlijk, om te voorkomen dat je met Bitcoin blijft zitten die te goedkoop wordt. En andersom ook, hè, je zou kunnen overwegen wat ik gisteren ook zei, als de prijs nu bij deze nieuwe piek komt, kan het zijn dat het toch weer een level wordt getest, of een prijsniveau wordt getest, en de prijs weer even dropt. Nou, daar zou je misschien van kunnen profiteren door een korte short positie te nemen. De Kelner Channels die zijn nog steeds neutraal, maar het is op het randje. Kijk maar, de prijs sloot gisteren echt op de bovenste band van de Kelner Channels. Hij staat er nu net even iets onder. Ik weet niet hoe dit zich natuurlijk vandaag ontwikkelt. Dat weten we pas morgen. Maar de Kelner Channels blijven nog even neutraal. Nou, de Parabolic Stop and Reverse, die was natuurlijk al bullish. Die is nog steeds bullish. Kijk, de puntjes staan er nog steeds keurig onder. En dat zal niet veranderen, tenzij de prijs vandaag zakt onder de 56.925 dollar, had ik eerlijk gezegd niet verwacht, maar ja, je weet maar nooit. Ik denk niet dat dat gebeurt. En de unbalanced volume, die is nu echt bullish geworden. We hebben nu, wat ik gisteren ook al zei, we moeten echt nog een candle erbij hebben om te bepalen of deze drop hier, deze trough, deze low, ook daadwerkelijk een nieuwe swing low is. Is dit een trough? En het antwoord is ja, dit is nu een nieuwe trough. We hadden al een hogere piek. We hebben nu een hogere trough. Nu moeten we op weg naar de volgende piek, maar we zijn nu dus bullish ook op de unbalanced volume. Dus de dagchart ziet er echt nu een stuk gunstiger uit voor Bitcoin dan hij gisteren om deze tijd zag. Hoe zit het met die urenchart van Bitcoin? Nou, ik ga even mekkeren hier. Ik kan me voorstellen dat je gaat lachen als dat vandaag weer knalt. Maar nogmaals, het bekijken van een chart, dat is eigenlijk wat technische analyse is. Het bekijken van een chart om een mogelijke verwachting te hebben, of een verwachting te hebben eigenlijk hoe het zou kunnen, zich zou kunnen ontwikkelen, dat is het enige wat we hier doen. Niemand kan voorspellen, niemand heeft die glazen bol. En ik zie op de urenchart eigenlijk gewoon de volgende dingen. Het volume wordt minder. Het handelsvolume loopt gewoon terug. Dat is één. Ik zie wel hier een hogere piek dan de piek die we ervoor hadden. Maar inmiddels hebben we hier een hoger dal dan we hier hadden. Alleen, dat is trouwens niet helemaal waar. Dit dal hier, deze swing low, is lager dan deze swing low. Dus we hebben een lagere trough en daarna weer een lagere piek. Nu hebben we weer een hogere trough en weer een hogere piek. Maar het is allemaal, het is niet heel erg enthousiast. En dat kun je ook zien als je kijkt naar de klassieke indicator die je er meestal bij pakt in zo'n geval. Vaak is dat de bollinger Bands, dan is de middelste lijn. Maar je zou kunnen zeggen, ik pak gewoon de middelste lijn van de bollinger Band erbij, de MA20. En dan zie je iets interessants. Die vlakt om te beginnen af. Nou, dat is niet zo heel spannend. Maar kijk, hij is er al, de prijs is alweer een aantal candles lang onder die MA20 geweest. En eigenlijk pas net, ik heb deze analyse gemaakt vlak voordat ik begon met opnemen van deze podcast. Maar eigenlijk pas net is de prijs er weer even boven. Maar deze candle is nog bezig en die heeft nog een half uur nodig. Ik weet niet waar die sluit, maar de prijs is eigenlijk al een aantal candles lang. Eigenlijk sinds vanochtend een uurtje of vijf duikt hij onder die MA20. Dus dat is niet overtuigend bullish. En die MA20 trendlijn liep omhoog, bullish, maar is nu vlak. Dus niet zo ontzettend bullish hier. En als je die andere erbij pakt die je ons vaak in de technische analyse clinic ziet gebruiken, de MA50, ja, daar zitten we gelukkig nog boven. Maar echt blij word je er niet van. Zie je dat? We zitten er nog boven, maar dit is gewoon niet overtuigend stijgend. Het is al leuk om te zien dat de MA20 door de MA50 is heen gebroken. Het is leuk om te zien dat de prijs gisterochtend om 5 uur door zowel de MA20 als de MA50 heen was. Maar nu duikt wel weer onder die MA20. Dus ik ben nog niet zo heel enthousiast over de ontwikkeling op die urenchart. Nou, is de significantie van deze urenchart is niet zo heftig als die van de dagchart. Deze heeft natuurlijk voorrang op alles. Maar je weet het, als een dagchart bullish is, wat deze nu is, en de urenchart wordt bearish, en oké, ik zeg er eerlijk bij, dat wordt hij nu, dan is dat een signaal. Het is een signaal waar je absoluut wat rekening mee wilt houden, dus hou dit in de gaten. Het is nog absoluut niet, dit is nog geen gelopen race. Het ziet er nu prima uit op de dagchart, maar het kan nog even wat horten en stoten geven voordat we boven die 67 uitknallen. En we gaan vanzelf zien wat het wordt vandaag, en daar zullen we komende morgen weer uitgebreid op terug. Dan de Ethereum, of de Ether chart, de munt die hoort bij het Ethereum-netwerk, waar alles klaar staat voor een... Oh, trouwens, ook bij Bitcoin komt er een update aan natuurlijk, de Taproot-update binnenkort. Dat gaat een prijsstijging tot gevolg hebben, daar kun je op wachten. Daar hebben we het allemaal over, TZT, wat dat precies is en wat het kan. Spoiler alert, de transactiekosten gaan waarschijnlijk weer naar beneden, dat is altijd goed nieuws. Maar nu even Ether, men is hard aan het werk aan het updaten naar het Ethereum 2-protocol, 2.0-protocol... En ITER, wat ik gisteren al zei, is natuurlijk op dit ogenblik deflationair. Er komt minder ITER bij dan dat er afgaat. Wordt gewoon ITER verbrand. Dus de hoeveelheid ITER die we vandaag hebben is in het totaal is minder dan we gisteren hadden. En dat wordt altijd beloond met een prijsstijging. Dat is een economische wet. Als een product schaars wordt, beginnen vraag en aanbod een grote rol te spelen. En ITER is schaarser geworden. En de prijs komt nu aardig in de buurt van die $5,000. We zijn er natuurlijk nog niet. Maar gisteren zei ik al, we zijn op weg naar een mogelijke nieuwe trough. Nou, die hebben we inderdaad gepakt, net als bij Bitcoin. Dit is dus nu de nieuwe trough. Ik zie trouwens dat ik hem niet heb aangepast. Maar dit is nu echt de nieuwe trough. Zal ik meteen even aanpassen. Het is deze prijs. De low van $4,150 is nu de nieuwe trough. Dus deze lijn, $4,150. $4,150. En dat was eergisteren, 1 november. Gisteren dus bevestigd, doordat we gisteren niet onder die prijs zijn gekomen. Dit is een nieuwe swing low. $4,150. Daar ook. Nu staat die lijn wel goed. Daar is hij. Kijk, hier hebben we de nieuwe trough. Die is hoger dan de vorige was. We hebben een nieuwe piek, want de prijs brak gisteren, volgens mij ook tijdens de podcast, of vlak erna, brak opeens omhoog. Schoot door die vorige all-time high heen die we hadden. En natuurlijk super om te zien dat dat gebeurt. We zijn nu dus daadwerkelijk op weg naar die $5,000 voor één ITER. Die komt binnen bereik. Overigens, als je de analisten moet geloven, is dat nog helemaal niks. De voorspellingen zijn, nou, die gaan echt de bomen schieten weer tot aan in de hemel. Naar $10,000-$20,000 voor één ITER. Nou, we zullen het allemaal wel zien. Ik waag me niet aan dergelijke sensationele voorspellingen. Maar feit is wel, een economische wet heeft vaak echt heel veel geldigheid, hoor. En als ITER daadwerkelijk schaarser begint te worden, doordat er steeds meer wordt verbrand dan dat er eigenlijk bij komt, van week tot week, van maand tot maand, dat is een signaal. Dan krijgt ITER een van de aspecten die Bitcoin al had, schaarste, ook in zijn pakket. Nou, als je dan alle toepassingen nog eens een keertje neemt, zoals smart contracts, gedecentraliseerde apps, en als ze met het nieuwe protocol ook de transactiekosten onder controle beginnen te krijgen, dan staat ITER gewoon weer bovenaan wat dat betreft. En dan is het dus aan de ITER concurrenten, zoals Cardano en Solana en noem ze allemaal maar op, om die positie over te nemen. En daar valt best nog wel een strijd te voeren. Dus als je op dit ogenblik in de ITER zit, kan ik me voorstellen dat je eigenlijk heel rustig voelt, heel zeker bent van een mogelijk, rendement op de lange termijn. Ik ben in ieder geval wel, ik zit ook in ITER natuurlijk, zoals je begrijpt. En ik ben redelijk heel optimistisch eigenlijk over de prijsontwikkeling van ITER op dit ogenblik. Ik verkoop dus nu wel wat, zeg ik bij. Ik pak wel winst in dergelijke gevallen. Ik koop nu niet bij, dat is niet nodig. Dat doe ik pas als de prijs weer daalt, want ik ben overtuigd van de fundamentele waarde van ITER. En als je afvraagt wat dat nou precies is met die fundamentele waardes en zo, dat is iets waar je als investeerder naar kijkt. En het komt morgen natuurlijk, of sorry, morgen, vanavond komt het natuurlijk ook aan bod in het Crypto Coiners Café. Nog even, als je naar de urenchart kijkt van ITER, die ziet er anders uit. Dat zie je meteen wel. Als je de Bitcoin chart hier pakt en je ziet eigenlijk min of meer gelijkblijvende prijs, gelijkblijvend, een zijwaartse beweging noem je dit, en dan even een piekje en dan komt er weer een zijwaartse beweging. Vergelijk dat met Ethereum. Dit loopt gewoon omhoog. Zie je dat? Zijwaarts duurde veel korter dan bij Bitcoin. En daarna werd de zaak meteen weer voortgezet. En dit kun je ook zien als je ook hier die MA20 erbij pakt. Daar staat hij. Daar is de prijs gewoon boven gebleven. Ook gisteren, of vanochtend eigenlijk, terwijl Bitcoin eronder dook. De prijs staat nu al boven sinds gisternacht. Hij is er heel even onder geweest, maar de lijn loopt nog steeds gewoon steil omhoog. Bij Bitcoin was dat niet zo. De MA50 erbij pakt, dan zie je die cross die heeft plaatsgevonden. De prijs dook al heel snel boven de MA20 of brak al heel snel boven de MA20 en is daar niet meer onder gekomen. Beide lijnen lopen relatief steil omhoog. Dit is gewoon een duidelijk signaal dat deze munt bullish is. En hij is gewoon veel meer bullish op de urenchart dan dat Bitcoin dat is. Kijk, hij duikt er gewoon onder. En hier staat hij er gewoon structureel boven. Deze chart is gewoon meer bullish. Wat trouwens ook leuk is om te zien, is deze pullback die hier plaatsvond. Kijk, dit was de piek die we gisteren hebben gepakt. Of vannacht eigenlijk. De piek vond vannacht trouwens plaats. Dit was hem. En als je kijkt naar het percentageverschil tussen de piek en de volgende swing low, die zat vannacht om 7, 8 uur. Die is maar 2,4%. Dat is een gezonde pullback. Maar die pullback kon je min of meer ook wel voorspellen op het moment dat je zag dat dit een swing low was. Dus eigenlijk op dit punt al, bij dit tijdstip rond 4 uur, kon je hem voorspellen als je de Fibonacci Retracement Tool er even op loslaat. Dat is deze hier. En dan pakken we even de laatste, extreme low. Je zou deze kunnen pakken, je zou die kunnen pakken. Maar eigenlijk neem ik deze, die hier staat. Maakt niet uit welke je pakt, hoor, want je komt altijd bij een mooie trendlijn terecht. Daar heb je hem hier zo naar de laatste swing high. Daar is hij. Kijk, hier is de pullback, 23,6%. Maar er zou helemaal niets mis mee zijn, er zou niets aan de hand zijn met deze trend, als de prijs nog wat verder zou dalen, bijvoorbeeld naar dit niveau hier, 44.000, of eigenlijk 4500 euro, 44.000, 4500 euro of zelfs 4400 euro. Dus dit zijn mogelijke scenario's van een pullback in dit geval en misschien wel een correctie in dat geval. Dus als de prijs vandaag van Ether, ondanks de, het zou kunnen zijn dat het bij deze pullback blijft, want het ziet er allemaal weer mooi uit. Maar als er toch nog een grotere pullback komt, die kan zomaar doortrekken naar de 4500, niks om je zorgen over te maken. En zelfs naar de 4400, nog steeds niks om je zorgen over te maken. Hij wordt min of meer al aangegeven als een normale pullback door de Fibonacci Retracement Tool. Tot zover Ether. Dan nog eventjes naar goud. Dat ziet er niet zo prettig uit. Kijk, we zitten weer in die drop hier. Het lijkt allemaal wel te stijgen, maar je wilt absoluut niet onder dit niveau komen, de $1764. Dan hebben we een lagere, echt een significant lagere trough hier. Ja, dan is het signaal wel weer heel duidelijk dat mensen liever in crypto stappen dan in goud. Dan dit, die Fear and Greed Index. En je ziet, ik heb even naar beneden, ben even naar beneden gescrolld. De Fear and Greed Index, die staat, als je naar boven kijkt, hier op 78. Extreme hebzucht. Het wordt steeds hoger. Bizar. Mensen zijn, vergeten echt zo snel wat er allemaal speelt in de wereld. Iedereen stapt op dit moment in. Het lijkt wel FOMO. Maar als je even naar beneden scrolt, hier zo. Dit is een chart die laat eigenlijk zien hoe het de afgelopen paar jaren is gegaan met de angst- en hebzucht-index op Wall Street, de Fear and Greed-index. En dan zie je deze, en kijk hier, over het algemeen zat hier een stijgende lijn in met wat dips natuurlijk. Een enorme dip in maart vorig jaar, toen natuurlijk de crash kwam, vanwege de uitbraak van de pandemie die toen heel duidelijk zichtbaar werd. Daarna eigenlijk een correctie, of stijging eigenlijk, we gingen weer terug naar een niveau dat bijna net zo hoog was als het niveau begin 2020. Maar kijk, je ziet hier gewoon die dalende trend. En wat je nu ziet gebeuren, lijkt naar mijn mening alleen maar op een false breakout. Meer is het niet. Er is geen reden op dit ogenblik, geen enkele reden om aandelen of om enthousiast te zijn over de huidige prijzen van aandelen, omdat die bijvoorbeeld ruim onder de waarde van de aandelen zou liggen. Dat is wat je als belegger in aandelen doet. Je gaat op zoek naar aandelen waarvan de prijs lager is dan de waarde van het onderliggend bedrijf of de te verwachte waarde van het onderliggend bedrijf. Er wordt nu zo ontzettend gekocht op verwachting. De Duitsers hebben daar een mooie uitdrukking voor. Man kauft die Hoffnung. Er wordt zoveel gekocht op de hoop dat het beter gaat straks. Dat bedrijven hele goede cijfers laten zien. Dit is gewoon werkelijk een optimisme dat nergens door wordt bevestigd. Bizar wat hier gebeurt. En als de prijs weer dropt. Kijk, je ziet hier, je zou een trendlijn kunnen tekenen hier. Dan kan het zo, of de prijs, het sentiment, de fear and greed weer dropt. Hier kun je een mooie trendlijn tekenen. En dan weet je, dan kan het zomaar onder de 50% komen, 40%. Dan gaan we weer naar angst en uiteindelijk misschien wel weer extreme angst toe. Want onderschat deze support op deze lijn niet, die 20, waar het toch weer heen wordt gebroken. Zo. Dit is nog steeds een reëel scenario. Extreme angst op de aandelenmarkten. Nou, de heatmap even voor alle altcoins die je met Bitcoin kunt kopen en eigenlijk ook gewoon voor de prijs op zich. Je ziet een aantal munten herstellen zich snel. Solana 12,4% in de plus. Cardano 6% in de plus. Die liften mee op het succes van Ether. Op dit ogenblik het succes van het Ethereum-netwerk. Er zijn al een aantal andere munten. Matic blijft het eigenlijk consequent goed doen. Een paar Mimecoins doen het minder goed op dit ogenblik. Shiba Inu is 8% in de min, maar die heeft een hele mooie stijging doorgemaakt de afgelopen paar dagen eigenlijk. Nou, niet de afgelopen dagen, maar de dagen daarvoor. We komen trouwens nog terug op die Shiba Inu. Want ik heb vorige maand, rond de 10e geloof ik, moet ik even opzoeken wanneer het was, heb ik mijn gebrek aan vertrouwen in die munt uitgesproken. En we gaan natuurlijk even kijken of dat wel of niet gerechtvaardigd is geweest. Dat doen we later deze maand wel een keer. Er zijn wel wat rode bij, dus het is een beetje oppassen. Het is ook een stablecoin, Er zijn wel wat rode bij, maar over het algemeen is het op dit ogenblik best wel aardig traden. Als je trade met Bitcoin als basismunt en altcoins koopt met de bedoeling om ze met winst te verkopen. Maar hou natuurlijk die prijsontwikkeling, zoals altijd, van Bitcoin goed in de gaten. Want de dominantie van Bitcoin wordt wel wat lager, maar het ding heeft nog steeds 45% van de markt. In handen natuurlijk de totale marktwaarde eigenlijk. Oké, leuk dat je er weer bij was vandaag. Laat vooral weten wat je ervan vond. Heb je vragen of ideeën, suggesties voor dingen die we een keer zouden kunnen bespreken? Laat het vooral weten. En ik spreek je morgen weer. Happy trading. Tot dan. Dag.